gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat de extra collecte vandaag bestemd is voor de emeritikas. Zo de Heere wil zal aanstaande zondagsmorgens om 9:45 er dienst des woords zijn, terwijl smiddags om 5:00 dominee Polinder van Genemuiden u hoopt voor te gaan. En dan zal tevens de bevestiging plaatsvinden van broeder Flapper als diaken. Woensdagavond hopen we weer bijbelstudie te houden, aanvang 8:15. Tot zover de mededelingen. Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. 51 vers 4. Schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 16, de versen 1 tot 10 en vers 20 tot 22. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. We lezen dus Leviticus 16, de eerste 10 versen en vers 20 tot 22. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 40, vers 4. En de Heere sprak tot Mozes nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als ze genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zeide tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven. want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jonge rund en zondoffer en een ram ten brandoffer. En hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Dit zijn de heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welk het lot voor de Heere zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welk het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, die zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaatte. En dan vers 20... Als hij nu geëindigd zal hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd des levenden boks leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen, en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, de versen 12 en 13. Marcus 1, daarvan de versen 12 en 13. Dan luidt Gods woord, onze tekst voor vanmiddag. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierten. En de engelen dienden hem. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Terwijl het avondrood de hemel alweer kleurt, Heere, komen we op deze zondagmiddag voor uw aangezicht. U, die niet ophoudt met van de vroege morgen tot de late avond ons achterna te lopen met de boodschap van het heilig evangelie. Die boodschap die altijd weer uw roepstem bevat en altijd weer ons u doet ontmoeten als een God die het verlorene zoekt, die zondaren roept om terug te keren op de weg van de dood. En ons te wenden tot u die de God van het leven bent. Een God die over het leven beschikt en die dat leven uitdeelt. En die er zijn lust in vindt. Om eeuwig leven te schenken aan mensen die naar rechte eeuwige dood verdiend hadden. En dat doet u, Heere, dat doet u wereldwijd. Dat doet u overal waar uw woord wordt verkondigd. Maar u doet het ook in ons midden. En dat terwijl u zoveel voorbij gaat, en terwijl zoveel in ons land, en het worden er elk jaar meer, aan u voorbij gaan. Wat besteedt u dan een zorg aan ons, Heere? Onverdiende goddelijke zorg. Geef dat we dat ook vanmiddag zo mogen ervaren. Dat we zo vanmiddag hier in de kerk mogen zitten als mensen die belijden, Heere, het is aan uw zorg te danken dat we hier zijn. Aan uw bemoeienis met ons leven. Aan uw goddelijke bedoeling om ons bekend te maken met het heil dat er is in Christus. En ons zo te leiden tot hem in wie het leven te vinden is. En ons te doen leven uit hem. Uit zijn genadevolheid, op kosten van zijn dierbaar bloed en door de kracht van zijn heilige geest. Heere, laat het dan vanmiddag mogen worden, een ontmoeting met u. Daar is dit toch bij uitstek de plaats voor. Daar waar uw woord verkondigd wordt, waar uw gemeente vergadert en waar we u zelf in Christus mogen ontmoeten. Spreek tot onze harten, Heere. Geef uw dienstknecht de genade dat hij van u een stem ontvangt om te spreken en de leiding van uw heilige geest, zodat het woord mag opengaan in het midden van de gemeente en hij als een instrument van uw dienst mag doen. En geef uw zegen ook aan dit volk hier samengekomen of op een andere manier nu of later met ons verbonden, opdat we mogen horen wat tot onze vrede dient. Woord dat ons laat zien wie we zelf zijn, maar dat ons ook laat zien hoe zulke mensen nu door u verlost kunnen en mogen worden. Ja, dat u het bent die zelf eeuwig verlossing schenkt. Zegent u ons allemaal, geeft dat uw volk en kinderen gebouwd mogen worden in het geloof dat ze meer en meer in de Heere Jezus Christus alles mogen vinden waar ze in zichzelf steeds minder kunnen ontdekken, opdat de Heere Jezus Christus mag wassen, terwijl ze zelf minder worden. Geef uw zegen aan hen die nog van verre staan, bij wie er wel een begeerte is om Christus te kennen, maar voor wie het allemaal nog zo vaag is, die met zoveel vragen nog vervuld zijn. Heere, spreek ook tot hen vanmiddag, en ook diegenen die wel in de kerk zitten, maar wier hart toch uiteindelijk nog voor u gesloten is, een jongere of een oudere. spreek tot ons allemaal. Geef ieder een eigen zegen en zorg daarin voor uw eer in ons leven. Als er bijzondere noden zijn, Heere, wilt u daarin ook bijzonder voorzien. Als er bijzondere vragen leven in ons hart, wilt u ze beantwoorden, of waar u dat niet goed voor ons vindt, ze doen stillen, zodat we in stilheid en vertrouwen achter u aankomen, op wegen die in onze ogen omwegen lijken te zijn, maar waarvan u weet dat ze goed voor ons zijn. Ik wil uw zegen gebieden, Heere, aan ons allemaal. Persoonlijk, samen, ook in het midden van deze kleine gemeente, opdat ze mag ervaren, hier woont God zelf. Hier wordt zijn heil verkregen, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. We bidden u voor heel ons kerkelijke leven. We denken heel in het bijzonder aan zieke dienaren van het woord. U kent ze wel, Heere. We bidden u voor dominee Plantinga van Groningen, voor wie de dokters niet zo goed meer weten wat ze zouden moeten doen. Wat een voorrecht als we dan bij u mogen schuilen en u mogen kennen als de grote heelmeester, in wiens hand ons lot en leven voor tijd en eeuwigheid vast ligt. We denken aan dominee Bos van Urk, die ook zo erg ziek is, en over wie we ook grote zorgen hebben. En we smeken van u, Heere, kon het zijn, wil die zorgen nog beschamen, en wilt u hem de gezondheid doen reizen? Wilt u aan die gemeente gedenken die in dat opzicht de moeilijke periode doormaakt? We bidden u voor overspannen dienaren, soms al zo heel lang uitgeschakeld, zodat we ons wel eens afvragen hoe moet het allemaal gaan. We bidden u voor de kandidaten die beroepen overwegen en we danken u ervoor dat een gemeente binnen ons klassikaal resort verblijd werd door het bericht van aanneming van een beroep. Heere, wilt u voor heel uw kerk zorgen? U weet wel wat er nodig is. In het bijzonder ook in deze tijd van afkalving en van vervlakking en van verlating van u en van uw dienst en van verstarring zoals die er soms ook is. Heere, wilt u een herleving geven? Dat is in uw hand en u bent toch machtig om het te doen. Wilt u uw werk in ons midden in stand houden en dat werk voortzetten tot op de dag van de Heere Jezus Christus? En het kon het zijn zo maken dat het tot een getuigenis mag zijn voor de wereld om ons heen, opdat die wereld jaloers wordt en nieuwsgierig en begeerig naar het heil dat ge in ons midden openbaart. We bidden u voor onze theologische opleiding en allen die daar arbeiden, hoogleraren en docenten en studenten en degenen die hen ondersteunen. Heere, u weet wat ieder nodig heeft. Laat uw koninkrijk mogen komen, ook onder Israël, ook via het werk van de zending, zegen ze die op eenzame posten dienen. Ook via het evangelisatiewerk wil van uw vervreemden terugbrengen. Heere, doe uw koninkrijk met majesteit en met macht in deze verdrietige wereld vol zonde en ellende komen. Verbreek de werken van de vorst der duisternis en doe uw gemeente met een brandend verlangen uitzien naar de grote dag van uw toekomst. Veel hebben we te vragen, Heere. Niets hebben we verdiend. Maar we komen met vrijmoedigheid, die we van u zelf ontvangen, ziende op het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus, pleitend op zijn dierbaar bloed, dat tot een volkomen verzoening is van alle zonden en dat reinigt van alle ongerechtigheid. Hoor ons in de naam van hem die aan uw rechterhand gezeten leeft om voor zijn kerk te bidden. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij de berijming van het gebed des Heren, de versen 6, 7 en 8. Het gebed des Heren, vers 6, 7 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen we het tweede vers van Psalm 72. 72 vers 2 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, ieder van de vier evangelisten heeft onder de leiding van de Heilige Geest op een bijzondere manier de schijnwerper gericht op de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, zoals hij ons getekend wordt tijdens zijn rondwandeling op aarde. Dat geldt ook van Marcus, die de oudste van de evangelisten is, althans zijn evangelie is het oudste, die ook het kleinste evangelie geschreven heeft. En dat kleine, dat komt niet omdat Marcus niet van meer dingen afwist, maar dat heeft juist met dat bijzondere van Marcus te maken, namelijk dat hij niet al te veel, vergeeft u me, dat woord franje gebruikt. Niet dat de andere evangelisten dat wel zouden doen, maar Marcus is voortdurend erop gericht om het een naar de kern door te stoten. En met een grote vaart, zo is het evangelie ook wel eens getypeerd, het evangelie waar vaart in zit, te laten zien waar het bij de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus vooral om gaat. Het woordje waar onze tekst mee begint is daarom ook een typerend woord voor Marcus' evangelie. Terstond. Zo komt het evangelie. Marcus, zou je kunnen zeggen, houdt van opschieten. En dat heeft er uiteraard wel mee te maken dat Marcus het evangelie heeft opgetekend uit de mond van Simon Petrus. Dan weet u meteen dat hij veel meer had kunnen schrijven, omdat Petrus voortdurend met de neus er bovenop heeft gestaan. Maar Petrus, met de voortvarendheid en de onstuimigheid die een visserman, en zeker een visserman van de zee van Tiberias eigen is, die houdt er niet van om omhaal van woorden te maken, die houdt van opschieten. Als de schuit niet snel genoeg vaart, dan springt hij wel overboord om eerder bij de Heere Jezus te zijn. Nou, dat kom je in dit evangelie tegen. En daarachter zit uiteraard ook iets van de vaart van de Heilige Geest, die sinds Pinksteren bezig is de wereldgeschiedenis met kracht voor te stuwen naar de toekomst van Christus. En de kerk leert bidden, kom Heere Jezus, ja kom haastig. Vandaar dat Marcus aan het begin van het evangelie meteen ook maar bij de kern van de zaak terechtkomt. Bij de Heere Jezus in zijn onambtelijk optreden als profeet, priester en koning. En onze tekst laat iets van de kern van dat werk van Christus zien. Als we gaan luisteren naar de boodschap die we hier vinden. Jezus aan het begin van zijn ambtswerk. Drie gedachten. We zien hem ten eerste door de geest uitgedreven. Ten tweede door de Satan verzocht. Ten derde door de engelen gediend. Jezus aan het begin van zijn ambtswerk. Door de geest uitgedreven. Door de Satan verzocht. Door de engelen gediend. Hele bekende geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt, gemeente. Dat heb je in deze tijd van het kerkelijke jaar, als we in het bijzonder toch luisteren naar de prediking van de evangeliën, die ons spreken van de rondwandeling van de Heere Jezus. Maar de geschiedenis van vanmiddag is wel heel bekend. De geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. De meeste van ons, dat geldt ook van de kinderen neem ik aan, die weten wel dat er dan drie verzoekingen worden genoemd. En ik zou het u en jou kunnen vragen, noem ze nou eens eventjes alle drie. We hebben gezien dat die periode 40 dagen heeft geduurd. En diegenen onder ons die een beetje thuis zijn in de getallen in de Bijbel, die weten dat 40 het getal is dat aangeeft dat er een periode van voorbereiding is op wat er daarna komen gaat. Dus dat daarna, dat is uiteindelijk het belangrijkste, daar gaat het om. En u zou een aantal voorbeelden kunnen noemen. 40 jaar is Israël in de woestijn geweest. 40 dagen heeft het geregend toen de zondvloed over de aarde kwam. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar terwijl Marcus ons wel vertelt dat die periode 40 dagen heeft geduurd en dus ook nadrukkelijk wil onderstrepen, het is een voorbereidingsperiode geweest op het eigenlijke werk van de Heere Jezus, vertelt Marcus ons in tegenstelling tot andere evangelisten niets over die drie verzoekingen, die trouwens ook pas aan het einde van die periode hebben plaatsgevonden. Immers, u leest in andere evangeliën, als de Heere Jezus zowat 40 dagen in de woestijn is, ten laatste hongerde hem. En dan komt die eerste verzoeking, die dan uitgebreid wordt beschreven, gevolgd nog eens weer door de anderen. Maar wat bij Marcus juist wel het geval is dat er een hele grote nadruk wordt gelegd op de wijze waarop de Heere Jezus in de woestijn is gekomen. Het begin van onze tekst zegt immers nadrukkelijk dat de geest hem uitdreef. En als je dan het werkwoord eens nakijkt in de grondtekst, dan ontdek je dat daar inderdaad een heel sterk werkwoord wordt gebruikt. Werkwoord dat ook wordt gebruikt voor het uitdrijven van demonen. Dus zeg maar van ongewenste gasten. En u ziet dat als het ware voor u. Mensen die naar binnen willen komen. En de mensen binnen die houden ze tegen. En die duwen net zo lang totdat ze weer buiten de deur hebben. En dan gaat de deur met geweld dicht. En dan ga je met je hele kracht tegen die deur aanstaan. Ze zijn eruit. En ze blijven eruit. Of als u nog een Bijbels voorbeeld wilt hebben, als Paulus in Galaten 4 spreekt over de dienstmaagd en haar zoon die niet zal erven met de vrije, waarin Paulus dan laat zien dat je niet door de werken van de wet zalig kan worden, dan zegt Paulus, en dan gebruikt hij datzelfde werkwoord, werp de dienstmaagd uit. Wat betekent dat dus? Dat betekent, die hoort hier niet. Daar moet je vanaf zien te komen. Dat is het dus, gemeente, wat de Heilige Geest in onze tekst met de Heere Jezus doet. En u zult het met me eens zijn, als je op die manier die tekst gaat lezen, dan wordt het wel een hele merkwaardige boodschap. De Heilige Geest die met de Heere Jezus doet, wat ook wel eens een keer met demonen gebeurt, waarvan Paulus zegt dat je dat moet doen met mensen die via de werken van de wet willen zalig worden, uitwerp. En om een antwoord te krijgen op de vraag, wat zit daar nou precies achter, dat de Heilige Geest, die toch immers zo in wezensverbondenheid met de Heere Jezus Christus is, allebei behoren tot dat goddelijke wezen van de drie-enige God, dan is het eerste waar we op moeten letten wanneer dat gebeurt. Dat gebeurt namelijk, zegt onze tekst, terstond nadat Jezus gedoopt is in de Jordaan. Dat wil zeggen, terstond na dat ogenblik dat de Heere Jezus publiekelijk met de Heilige Geest gezalfd is. U weet dat, hè? De Heilige Geest die in de gedaante van een duif op hem neerdaalt, terwijl de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dan gebeurt het. Wat is er aan de hand dat de Heilige Geest Jezus, de reine, heilige Zoon van God, het beloofde land uit en de woestijn injaagt? En als we proberen om het antwoord dan nog wat verder te vinden op die vraag, gemeente, dan komen we als vanzelf terecht bij wat we gelezen hebben in Leviticus 16, de geschiedenis van de grote verzoendag. En dan in het bijzonder dat moment dat op de grote verzoendag twee bokken naar voren werden gebracht, waarover het lot werd geworpen, en de ene bok die werd dan geofferd en zijn bloed werd in het heiligdom binnengebracht voor het aangezicht van God op het verzoendeksel van de ark. En die andere bok, die werd ook voor de hoge priester gebracht, en de hoge priester, we hebben dat gelezen, legde zijn handen op de kop van die bok, en er werden alle ongerechtigheden en alle overtredingen van Israël op de kop van die bok gelegd. En er werd een mannetje uit het volk geroepen, eentje die voorhanden was, dus zomaar één die er een beetje vooraan staat, die werd er vooruit gezocht en die kreeg die bok aan een touw in zijn handen en die werd gezegd, nou moet je dat beest naar de woestijn brengen en daar moet je hem loslaten. Dat beest dat als het ware werd weggejaagd, werd uitgedreven uit het heiligdom, uit de stad van God, uit het land van God. Dat beest, en misschien hebt u de naam al bedacht, dat de zondebok zou kunnen worden genoemd. U ziet dat beeld wat voor u, gemeente, want dat is nodig om de tekst goed te begrijpen. Die ene bok die geslacht wordt en zijn bloed wordt in het binnenste heiligdom gebracht. En u ziet daar natuurlijk de lijn lopen naar de grote verzoendag van de Nieuwtestamentische kerk, de Goede Vrijdag, wanneer de Heere Jezus Christus als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, geslacht wordt op het kruis van Golgotha, zijn bloed wordt gestort tot volkomen verzoening, als in vervulling gaat dat woord van de profeet: om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar die andere bok, gemeente, daar vindt u ook een heenwijzing naar het werk van de Heere Jezus en naar zijn persoon. En dan in het bijzonder naar het werk van de Heere Jezus zoals we dat in onze tekst vinden. De Heere Jezus Christus, in wie in vervulling gaat wat diezelfde profeet Jesaja in dat machtige 53ste hoofdstuk schrijft: de Heere heeft ons aller ongerechtigheden. En u hoort de woorden van Leviticus 16. Op hem doen aanlopen. Hij heeft veler zonden gedragen. Hij, de zondebok, die van alles de schuld krijgt, die voor alles de straf moet dragen. U zegt, maar wanneer zijn die ongerechtigheden dan op de Heere Jezus gelegd, zodat hij als een zondebok in de woestijn moet worden uitgedreven? Wel, gemeente, dat is zojuist gebeurd toen de Heere Jezus gedoopt werd. Toen hij onder de handen vandaan kwam van Johannes de priester op de grens van het oude en nieuwe verbond, die het nieuwtestamentische zondebok heeft moeten aanwijzen. Ziet u het voor u, de Heere Jezus, die onder leiding van Johannes, die eerst wat heeft tegengesparteld, omdat hij zegt: ik moet door u gedoopt worden. Johannes heeft het heel goed begrepen. Maar die vervolgens de gerechtigheid van God vervult. Jezus, die onder leiding van Johannes afdaalt in de Jordaan. Diezelfde Jordaan waaruit eens Naaman de Syriër, als een gereinigde met een huid als van een kleine jongen, tevoorschijn kwam, maar waarin zijn melaatsheid was achtergebleven. En toen de Heere Jezus in die Jordaan afdaalde, toen kreeg hij deel aan de onreinheid en de melaatsheid van Naaman. Diezelfde Jordaan, en u weet dat natuurlijk vanuit de geschiedenis, waar inmiddels al zoveel mensen onder de prediking van de doper getrokken zijn afgedaald met belijdenis van hun zonde en schuld. Dat water van de Jordaan, gemeente, dat inmiddels zwart kleurde van de zonde en dat rood kleurde van de ongerechtigheid. Dat water, dat onrein water was geworden. En wat gebeurt er nou als de Heere Jezus in dat water afdaalt? Dan wordt hij daar onzer een. Dan krijgt hij daar deel aan onze zonde. Dan worden onze krankheden op hem gelegd. En als de Heere Jezus dan uit dat doopwater van de Jordaan naar boven komt, gemeente, dan komt hij daar als een die zich één heeft gemaakt met die melaatsen, met die onreinen, met die ongerechtigden, die op die manier hun eigen schuld en hun eigen zonde daar hebben achtergelaten. Hij komt daar beladen met de schuld van zijn volk. Om de overtreding van mijn volk is de plage op hem geweest. Ziet u nou wat er gebeurt in de Jordaan, gemeente? Mensen komen op uit dat water. Gereinigd. Gewassen. Mensen die het leven weer in mogen. Mensen die toestemming krijgen om het huis des Heren binnen te gaan. En die weer hart het leeft. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Om dan met lof uw grote naam te danken. Maar er komt ook de Heere Jezus uit dat water van de Jordaan naar boven. En als we de Heere Jezus zien, doornat van dat water dat doortrokken is van het zwart en het rood van onze zonde en ongerechtigheid, dan hoor je als het ware weer die profeet Jesaja zeggen: wij achten hem, dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En als de Heere Jezus zo beladen met de onreinheid en met de overtredingen waarvan dat Jordaanwater doortrokken was, weer oprijst uit de rivier, dan betekende dat hij niet terug mag naar huis, want dan is er voor hem geen plaats. En dat betekent dat hij niet naar het huis van de Vader mag, omdat hij onrein is. Dan drijft de geest hem uit. De woestijn in, de eenzaamheid in, de verlatenheid in. Dan gaat hij daar uitgedreven, zoals eens Adam en Eva werden uitgedreven uit. Deze hoort hier niet. Zie je nou de Heere Jezus gaan? Zoals die bok, waarvan ik mij voorstel dat de man die hem dan aan een touw had meegesleept naar de woestijn, tegen de zin van dat beest, want dat beest dat rook ook wel dat het in de woestijn niet pluis was, en die wist onwillekeurig wat hem in de woestijn wachtte. Die man die hem daar in de woestijn op een gegeven ogenblik losliet en hem misschien nog een klap gaf en zei: lopen maar. Opgejaagd, voortgedreven. Maar ziet u dan ook, gemeente, dat in onze tekst de Heilige Geest dat doet? Bijna onbegrijpelijk dat de Heilige Geest, Gods Zoon, beladen met de ongerechtigheid van zijn volk, uitdrijft. Deze hoort niet in het huis van zijn Vader. Deze hoort niet in het land waar God woont, te midden van zijn volk. Deze hoort in de woestijn die dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen, en waar het wild gedier dat niets in het woeland ziet, loert op de ziel van een slachtoffer. Ziet u hem gaan? De zondebok. Dat is hij op dit ogenblik. Bevuild met alle ongerechtigheid die mensen in de Jordaan hadden achtergelaten. Zwart en rood vanwege zonde en schuld. Vindt u dat geen aangrijpend beeld, gemeente? De in zichzelf reine en heilige Zoon van God die geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar die tot zonde wordt gemaakt, die de woestijn wordt ingestuurd, daar waar de vloek van God gevonden wordt, en waar de toorn van God brandt op het door hem verlaten land. Ziet u hem gaan, als een opgejaagd dier, als een zwerver, als een vluchteling, zeg het nog maar een keer, als de zondebok. Gemeente, dat houdt het nou in wanneer de Heere Jezus Christus de zonde op zich neemt. Zo gaat het met de Heere Jezus Christus wanneer hij de zonde van zijn volk draagt. Dan wordt hij verstoten, dan moet hij de woestijn in waar geen eten en geen drinken is. Waar het wild gediert loert op een prooi zoals het loerde op de bok van de grote verzoendag. Waarvan er nooit eentje levend is teruggekeerd. Ziet u de Heere Jezus daar gaan? Mag ik dan nog een vraag stellen? Kijk nou eens goed. Als u hem ziet gaan door de geest uitgedreven in de woestijn, draagt hij dan ook uw en jouw zonde? Dan moet je nou wel goed weten, gemeente, want als hij ze niet draagt, dan betekent het dat wij ze zelf dragen. En dan maakt onze tekst het ons vanmiddag heel erg duidelijk, gemeente, dat wij, wanneer wij de last van onze zonde, van de toorn Gods dragen, dat wij dan het beloofde land niet in mogen en dat er voor ons geen plaats is in het huis van de Vader. Dat van ons blijft gelden wat bij de doop al is gezegd, dat wij kinderen des toorns zijn, die in het rijk Gods niet kunnen komen. Daar heb je precies hetzelfde. Tenzij ze van nieuws geboren worden
En dat leerde ons immers de onderdompeling in en de sprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Gemeente, als dat in u en in jou en in mijn leven niet verandert, dan betekent dat dat we straks aan de doodsjordaan zullen worden tegengehouden. En zelfs als zouden we tot op dat ogenblik gedacht hebben dat we toch aardig op die smalle weg gelopen hebben en dat we al aardig gevorderd zijn in de richting van de poorten van het Nieuwe Jeruzalem, dan zullen we meemaken wat Bunyan in zijn machtige droom zag. Dat er ook van voor de poorten van het Nieuwe Jeruzalem nog een weg loopt naar het eeuwige verderf. En dat er zullen zijn die tot het laatste toe hebben meegelopen en die dan nog zullen horen: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Niet binnengelaten in de Godstad, maar uitgeworpen. Daar heb u datzelfde woord van de tekst. Als hij niet is uitgeworpen, dragende mijn zonde en mijn schuld, dan word ik straks uitgeworpen. In die eeuwige woestijn. In dat land van de buitenste duisternis. Vandaag, gemeente, dat als zo'n klein maar de vraag is voor ons allemaal: draagt de Heere Jezus Christus onze zonde? Ja, zegt u, natuurlijk. Jezus Christus is immers in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En ik ben ook een zondaar, want dat zijn we allemaal. En dus, wacht nou eens even. En u voelt natuurlijk wel aan, gemeente, dat we ons op dit punt niet moeten vergissen. Ik ben vanmiddag niet gekomen om u bang te maken. Ik ben vanmiddag niet gekomen om u, vergeef me de uitdrukking, de stuipen op het lijf te jagen. Dat voelt u natuurlijk wel aan en daar kent u me langzamerhand hier in Zwartsluis ook wel voor. Maar ik ben vanmiddag wel gekomen om te voorkomen dat u uzelf wat zou gaan inbeelden. Dat eens een eeuwige en fatale vergissing zou blijken te zijn. En daarom, voordat u zegt, ja natuurlijk, de Heere Jezus draagt ook mijn zonde, zou ik u willen vragen om nog even te denken aan dat tafereel dat zich op die grote verzoendag afspeelt op het Tempelplein. Dan staat daar zo'n zondaar. En die ziet dat gebeuren, dat de hoge priester zijn handen legt op de kop van die bok, die zich natuurlijk daar helemaal niet thuis voelt, te midden van al dat drukke mensengewoel. En die ziet vervolgens dat dat beest aan een touw door iemand wordt meegesleept naar de woestijn. En die mens staat daar met tranen in de ogen. Waarom? Omdat hij niet uit gewoonte naar de grote verzoendagbeleving in de tempel is gekomen. Maar omdat hij gekomen is in het besef dat hij zondaar was. En dat hij gekomen is en zijn zonde heeft beleden met tranen in de ogen. En toen de priester zijn handen legde op de kop van dat beest, toen was het alsof hij zijn eigen handen daar neerlegde. En toen hij vervolgens dat beest daar zag gaan, achter die man aan, het tempelplein af, en hij wist, hij gaat naar de woestijn waar het wildgedierte loert op zijn ondergang. Dan zegt hij tegen zichzelf, dat had ik nou verdiend. Met een touw om de nek uit het huis van God gesleept naar buiten de gemeenschap met God. Uit het paradijs. Bij dat wilde gedierte dat er op uit is om het te verslinden. Mag ik nou eens vragen, gemeente, ouderen en jongeren, heb u dat alles gedaan, uw handen in gedachten gelegd op die zondebok? De Heere Jezus Christus. En heb u toen gezegd, Heere Jezus, ik heb de dood verdiend. Ik heb het verdiend dat ik uitgedreven word. Dat uw vader tegen me zegt, uit mijn ogen. Dat ik ze nooit meer zie, want deze hoort hier niet. Is uw zonde u tot schuld geworden, tot nood? Misschien moet ik u vanmiddag wel helpen en vragen, Maak dat nou eens concreet. Noem nou eens een zonde in je leven die je op de Heere Jezus hebt gelegd. Waarvan je gezegd hebt, Heere, dit is een zonde van mij. Maar ik kan er niet mee uit de voeten. En ik kan er geen verzoening voor bedenken. En ik kan er niet voor betalen. En nou leg ik hem maar op u. Omdat u het lam Gods bent dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan vraag ik u, Heere Jezus, die zonde, wilt u die voor mij wegdragen, buiten Gods ogen? Kijk, als je dat wel eens een keer heel concreet hebt gedaan, gemeente, dan ben je dat natuurlijk niet vergeten. Dat zijn dingen die vergeet je je leven niet meer. Dat zijn van die momenten dat zonde echt zonde wordt. Ja, toch? Als je ziet, ik heb gezondigd tegen u. En dat schuld echt schuld wordt. En dat je met David mee ging zingen, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En toen dat machtige, dat je die zondebok zag. En dat hij als het ware je werd aangeboden en dat je je handen op hem mocht leggen. Hij voor mij, buiten de gemeenschap met God, opdat ik tot God zou genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Kijk, gemeente Naaman, die raakte zijn zonde, zijn onreinheid pas kwijt toen hij afdaalde in de Jordaan. Bracht de Heilige Geest u daar ook? Bent u afgedaald? Steeds dieper. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Zag u dat van uzelf, zo onrein, dat u buiten de gemeenschap met God moest staan. En toen was daar dat bloed van Christus. Dat dierbare bloed. Dat er volkomen verschoening is en dat reinigt van alle ongerechtigheid. En de mensen die werden door Johannes gedoopt in de Jordaan, wanneer zijn zonde hadden beleden, gemeente. Zonder belijdenis van zonde was er geen afwassing van de zonden. Onbeleden zonden, die blijven zitten. Als zonde geen zonde wordt, raak je ze niet kwijt. Vergeving is niet zomaar iets, gemeente. Er is een weg waarlangs de Heere vergeeft. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En beleden zonden brengen ons in de Jordaan. Doen ons het hoofd buigen en zeggen, Heere, ik heb de dood verdiend. En als een ogenblik het watergraf van de doop zich boven mij sluit, dan kan ik alleen maar zeggen, Heere, ik had het niet verdiend dat ik weer mocht oprijzen. Het is alleen maar om hem. Begrijp u waarom de Heilige Geest overtuigt van zonde, gemeente? Het is opdat we ze aan hem zouden kwijtraken. Altijd weer is dat om ons tot Christus uit te drijven. En dan gebruik ik expres datzelfde werkwoord dat in de tekst gebruikt wordt. Dat de Heere Jezus beladen met de zonde door de Geest wordt uitgedreven naar de woestijn. En dat wij op onze beurt worden uitgedreven tot hem. Want als wij onze zonde niet aan de Heere Jezus kwijtraken, gemeente, dan blijven we ermee zitten. En daarom is het zo'n zegen als de Heilige Geest onze ogen opent. En zo'n zegen als de Heilige Geest ons eraan ontdekt wie we zijn. En dan gaat u het merken ook, want dan gaat de zonde pijn doen. En dan ga je er een afkeer van krijgen. En dan ben je er vanaf. En dan zie je de Heere Jezus beladen met die zonde de woestijn ingaan. Heel lieve Heere Jezus, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En het evangelie dat gaat open, gemeente. Nu de Heere Jezus zich door de geest heeft laten uitwerpen in de woestijn. Nu kan de Heere Jezus Christus het evangelie doen verkondigen. Waarin hij zegt, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geen zins. Uitwerpen. Hoort u het? Een mens die het verdiend heeft om uitgeworpen te worden. Met al zijn zonde en misschien ondanks al zijn godsdienst. en die het uit zijn mond hoort. Ik zal u geenszins uitwerpen, want ik heb mijzelf laten uitdrijven naar de woestijn. Er is natuurlijk nog wel wat meer te vragen, gemeente. Onder andere deze vraag, kan de Heer zijn volk wel verlossen? Want dat heeft maar niet alleen te maken met het recht Gods waaraan voldaan moet worden. En iets daarvan proeven we in deze geschiedenis die door Marcus zo beknopt wordt samengevat. Maar dat heeft ook te maken met de macht van de duivel die overwonnen moet worden. In de woestijn wacht strijd. Strijd met de wilde beesten. Daar heeft het Oude Testament ook van gezongen. Denkt u maar aan de Lijdenspsalmen 22 en 69. Een stierenheer uit Bazan. Honden die komen aanrukken, blaffend en met opengesperde muilen en leeuwen. Want uw gemeente, dat vinden we ook meteen aan het begin van het optreden van de Heer Jezus, de Satan, want die is er als de kippen bij, natuurlijk. Dat ziet Johannes op Patmos nog eens een keer, als hij dat visioen ziet, die vrouw die dat kind verwacht en de draak tegenover haar. Om het kind zodra het geboren wordt te verslinden. En u weet wel, u hebt er misschien met de kerst wel een preek over gehoord, dat de duivel al de nodige pogingen heeft ondernomen. Denk maar aan Herodes en de kindermoord van Bethlehem. Maar het is hem mislukt, het kind dat is hem ontglipt. Maar nu ziet de duivel zijn kans schoon als de Heere Jezus in eenzaamheid de woestijn wordt ingestuurd. Het gevolg is dat de duivel dat ook niet meer aan een mens overlaat, maar dat hij er persoonlijk op afgaat om persoonlijk waar het mogelijk is dat karwei te klaren en het te winnen van het zaad van de vrouw. 40 dagen lang werd hij verzocht, zegt onze tekst. Kijk, wij denken vaak dat de Heere Jezus 3 keer verzocht is. En ik zei al, dat is alleen maar aan het einde van die periode gebeurd. En dat vinden wij dan al heel wat. Maar mag ik het nou eens zo zeggen, gemeente, die 3 verzoekingen, dat was alleen maar het staartje van die complete verzoeking die de Heere Jezus daar in de woestijn onderging. Toen de duivel van alles geprobeerd had, toen deed hij het tenslotte nog op die manier, zoals de evangelisten ons dat vertellen, dat met dat brood dat uit stenen gemaakt kan worden, en dat van de tempeltinnen afspringen, terwijl de engelen wel zullen opvangen, en dat knielen voor de Satan als een makkelijke weg om koning van de hele wereld te worden. En wanneer er bepaalde verklaarders zijn die zeggen, dat zijn de minst zware verzoekingen geweest die de Heere Jezus heeft ondergaan, daar ben ik geneigd om te denken, ze konden best eens gelijk hebben. Want eerlijk is eerlijk, gemeente, maar als het om verzoekingen gaat, dan heeft die duivel zo verschrikkelijk veel pijlen op zijn boog. En wat heeft die duivel op dit moment? Een prachtkans. Ziet u dan maar, de Heere Jezus die beladen met de zonde de woestijn ingaat. En u weet dat vast wel uit uw eigen leven. Als er in je leven een zonde is, dan kan je soms aan de kinderen al merken, als die wat verkeerd hebben gedaan. En dan komt mama thuis. En mama die merkt dat natuurlijk prompt, omdat ze de kind kent, omdat dat kind anders doet dan anders. Dat doet een beetje vreemd en dat doet een beetje onzeker, want die heeft iets van mama mag het niet zien. En dan zie je ineens dat een mens bang wordt. Zonde maakt immers bang. Een mens onzeker wordt. Maar de Heere Jezus is ons er één geworden, gemeente. De mensen in alles gelijk uitgenomen, de zonde. Maar als hij die zonde draagt, en dan wordt hij uitgedreven, dat wil zeggen dat hij buiten de gemeenschap met zijn vader daar is. En buiten het paradijs, helemaal alleen, in de woestijn waar niks van het paradijs over is. Alleen maar een huilende wildernis waar niemand laag van is kan krijgen. En waar er niks is om je overeind te houden. Waar alleen maar de wilde hyena's lopen te huilen om hun prooi. En waar de brullende leeuwen sluipen om je te bespringen. In die situatie heeft de duivel de Heere Jezus verzocht. En een verzoeking is erop gericht om je te laten vallen. Om je ongehoorzaam te doen zijn. Om je wantrouwen te voeden. Ik zei al, gemeente, de duivel heeft zo verschrikkelijk veel pijlen op zijn boog. En u moet maar rekenen, die duivel heeft ze in die 40 dagen allemaal uitgeprobeerd. Hij heeft ze allemaal afgeschoten op de Heere Jezus. die daar de zondebok was die in de woestijn werd uitgedreven. Allemaal. Hij is immers, zegt de Bijbel, de hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. Doch zonder zonde mogen we er dan gelukkig achteraan zeggen. Anders zou hij onze hoge priester en onze middelaar en onze zaligmaker niet kunnen zijn. Maar in al die dingen verzocht. Er is geen verzoeking, gemeente, die een mens in deze wereld ooit heeft ondergaan. Of de Heere Jezus heeft hem daar in de woestijn doorgemaakt. Dan zie je iets van het gemene, van het listige, van de duivel die zo'n goede psycholoog is, die precies weet op welk moment hij moet komen. En de ene keer zal hij wel gezegd hebben, God wil met u niet te maken hebben. En de andere keer heeft hij gezegd, u bent toch de zoon van God, hij zal toch zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. En de ene keer heeft hij een aanval gedaan op het hart van de Heer Jezus Christus. En de andere keer op het verstand en op de wil en op het gevoel van de Heer Jezus. Die duivelgemeente, hij versiert de zonde zodat het geen zonde meer lijkt. En als je dan gevallen bent, dan laat hij je pas zien hoe zwart de zonde is. En dan doet hij je wanhopen aan de genade. En de ene keer dan staat hij voor God en dan beticht hij Job van godsdienst alleen om alles wat hij van God krijgt. En vervolgens gaat hij naar Job toe, wat Job alles is ontnomen. En dan zegt hij, Job, met zo'n God zou ik niet te maken willen hebben. Zegen God en sterf. En zo is het duivel gekomen tot Adam en Eva, maar die leefden in het paradijs, gemeente. En die hadden daar alles wat hun hartje begeert en die leefden daar in harmonie met de schepping en in harmonie met de dieren en in de gemeenschap met de levende God. En toen de duivel kwam en zijn mond maar opendeed, toen vielen ze, ondanks alles. En nu is daar de laatste Adam, gemeente. En hij is niet in het paradijs, maar hij is in de woestijn. En hij heeft niet alles tot zijn beschikking, maar hij heeft aan alles gebrek. En hij wordt niet omringd door de dieren die in harmonie met hem leven, maar hij wordt omringd door het wild gedierte dat niets in het woed omziet. En hij is daar beladen met de zonde. Hij is daar uitgeworpen door God. Toen is hij in alles verzocht. En hij bleef staande, ondanks alles. Mag ik eens vragen, weet u daarvan in uw leven? Van verzoeking. De duivel, die je zoekt te siften. Als de tarwe, zoals de Heere Jezus dat is tegen Simon Petrus heeft gezegd. Weet u daarvan dat die duivel met zijn verleiding kan komen in voorspoed en tegenspoed, in welvaart en in armoede, op alle mogelijke manieren? De Heere Jezus weet ervan, gemeente, in alles verzocht. Al zijn duivelse listen en tactieken heeft de duivel op de lieve Heere Jezus uitgeprobeerd. De angst der hel is hem aangevlogen. De glamour en de glitter van het Satans paradijs is hem aangeprezen. In alles. En dat terwijl hij in de woestijn was. Terwijl hij mens was. Ons vlees en bloed aangenomen. Om van te huiveren, gemeente. Om bij te bidden, leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanschijn nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel. En het hart onrein, wat wordt er van ons in die staat, o Vader. Zo gij ons verlaat en zo was Jezus daar. De volle mens. Beladen met de last van de zonde. Alleen. Zonder iets dat hem sterkte. Er was nog geen hap brood voorhanden. Er was geen teug water om zijn dorst te lessen. En terwijl wij moeten beleiden, gemeente, dat we in onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen staande blijven. Bleef de Heere Jezus staande. Dat blijkt ook uit onze tekst. Want kijkt u nog maar eens eventjes naar die bok op de grote verzoendag. Die werd in de woestijn gelijk. En het einde van het verhaal was, daar vond hem een leeuw of daar vond hem een wolf of daar sprong een hyena op zijn nek. En toen was dat de dood, de zonde brengt tot de dood. Dat is kort en goed het einde van het verhaal van wie met de zonde beladen de woestijn ingaat, die vindt daar de dood. En Jezus, hij was bij de wilde dieren, zegt Marcus. Niemand van ons hoeft te denken dat al die wilde dieren op dat ogenblik nou net vertrokken waren, zodat hij er geen last van had. Niemand van ons hoeft te denken, toevallig waren al die leeuwen en al die beren en alles wat daar rondliep in de woestijn van Judea, nou zeg het voor mijn partner maar met vakantie. Ze waren er. En ze waren waar hij was en hij was waar zij waren. Hij was bij de wilde dieren. En ze konden hem niets doen. Want de schepping was aan hem onderworpen. Wat blijkt daaruit, gemeente? Hij is als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. En dat wordt dan nog eens een keer heel nadrukkelijk bevestigd door het slot van onze tekst. Want dan is de Heere Jezus nog in de woestijn. Het werk is nog niet klaar, gemeente. Het begint in Marcus 1 immers pas. En we zijn nog lang niet aan Marcus 16, de opstanding uit de doden naar de kruisiging toe. Maar de engelen komen. Gedienstige geesten die zijn uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid verwerven. Knechten van de Vader, die de kinderen van de Vader ten dienste zijn. En als die engelen komen om hem te dienen, dan is dat een teken, gemeente, van goddelijke goedkeuring op het werk van de Zoon. Hij is nog wel buiten het paradijs, want hij is nog in de woestijn. En toch is er al iets van het nieuwe paradijs God zichtbaar, waar hij een plaats verwerft voor al de zijnen. De harmonie is hersteld met de hemel. Engelen komen en dienen hem. Met de schepping. Hij loopt te midden van de wilde dieren. En ze doen hem geen kwaad. Want hij is hun meester. Het is nog maar het begin van het evangelie, zegt het eerste vers van Marcus 1. Het is nog maar een voorbereiding op de eigenlijke strijd die komen zal. Straks, als de wilde dieren hem bespringen in de woestijn van Golgotha. En als die gruwelijke verlatenheid door de Vader zijn deel zal worden in die uren van duisternis. Toch, het einde is niet onzeker. Het begin van het evangelie laat het al zien wat vijand tegen hem zich kant. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schat. Maar dat betekent dus ook, gemeente, als deze Heere Jezus uw zonden draagt, dan mag u uit het slot van onze tekst lezen dat het zeker is, hij draagt ze weg. En hij kan maar niet alleen medelijden hebben met onze zwakheid, maar hij verlost ook van de boze. En hij werpt niet alleen niet uit wie tot hem komt, maar hij verzekert ook dat de boze en niemand bij machten is. De schapen die de Vader hem gegeven heeft uit zijn hand te rukken. En dan vraag ik het maar, gemeente, hoort u bij het volk dat zo'n lieve Heere heeft? Zo'n machtige koning. Zo'n volkomen zaligmaker. Het is niet vanzelfsprekend, dat begrijpt u nou wel. Het is genade. En genade is altijd een wonder, gemeente. Maar het begin van het evangelie zegt al dat in deze Heere Jezus alles ligt wat een mens nodig heeft in leven en in sterven. Hij belooft dat bij zijn volk geen gemakkelijke weg, die is hij zelf ook niet gegaan. En als een volk een weg heeft door de woestijn, dan zegt hij dat is de weg die ik zelf ook gegaan ben. En als de weg loopt door verzoeking, dan zegt hij dat is de weg die ik ook gegaan ben. En als het een weg is te midden van de wilde dieren, dan zegt hij ik ben te midden van die dieren geweest. Maar als de Heere Jezus die weg ging, gemeente, beladen met uw zonden. En als u achter hem aan mag komen, dan mag u het ook weten. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. De engel des Heren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Onze tekstgemeente is nog maar het begin van het evangelie. Maar dit begin zegt dat het einde zeker is. En Johannes heeft het gezien. Toen hij op Patmos die grote scharen zag. In feestkleding. Overwinnaars. Toen hij zei, waar komen ze vandaan? Ze kwamen uit de strijd. Ze kwamen uit de verdrukking. Ze kwamen uit de grote verzoeking. Maar ze hebben hun klederen wit gewassen. In het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon. En dienen hem dag en nacht. In zijn tempel. En voor hen zal er geen woestijn meer zijn. Ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is. Zal hen weiden. Zal hen voeren. Naar levende fonteinen der water. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal hen vrolijk op doen dagen, het heil hun toegezegd. Amen. Heren, zo hebt u ons die grote Christus voor ogen laten schilderen van neer. In zijn borgtochtelijke gang. Dragend de last van de zonde van zijn volk. De toorn van u. In de hitte van de haat van de duivel. Wat een genadige Heren. Wat een machtige koning. Wat een lieve zaligmaker. O Heere, doe ons leven uit wat Hij volbracht heeft. Doe ons schuilen achter zijn bloed. Doe ons veilig zijn in zijn doorboorde handen. En doe ons eens door hem geleid. Leven in die grazige weiden en bij de zeer stille wateren van de nieuwe aarde. Als de woestijnreis ten einde is, de Satan geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. En uw vrijgekochte volk met gejuich in Sion zal komen. Heren, in de Heere Jezus ligt daar toch alles voor. Wat een mens maar nodig heeft. Heilige Geest, pas het toe. Zegen ons ook verder. Geef genadig kracht en gezondheid voor datgene waartoe we geroepen worden in de komende week. En gedenk ons ook als we uitgeschakeld zijn. En doe ons leven voor uw aangezicht. Waardig het evangelie. Uit genade. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente, waarna we onze slotzang zingen. We zingen nog een keer uit de berijming van het gebed des Heren. En nu het derde vers, uw koninkrijk komt, toch, o Heren. Gebed des Heren, vers 3, nadat u uw gaven de Heren gewijd hebt. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.